Goedemiddag, lieve gemeente, lieve gasten, vrienden, kan ik inmiddels wel zeggen. Worden. Filippenzen hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, maar als uitgangspunt vandaag Filippenzen 4. En ik lees het herziene Statenvertaling. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Nogmaals, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. 2 maanden geleden heb ik het hier gedeeld. Klinkt heel tegenstrijdig, want ik heb 2 maanden geleden afscheid genomen van hem. Hij zou sterven. De dominee was daar, ik was daar, we hebben afscheid genomen. We hebben een gebed gebeden. De dominee sloot af met een gebed, wat de tekst is van mijn roeping voor het zendingswerk, internationaal. En we hebben hem teruggegeven aan de Heer. Maar vandaag is hij 99 geworden. Hij is zonder medicatie, zonder morfine en het gaat beter dan ooit. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Het getuige dat is genade van God, denk ik. Ik denk dat mijn grootvader genade heeft gekregen dat hij het nog in orde mag gaan maken met God en met zijn familie. Want in de familie is nog altijd een en ander gaande. Maar hij krijgt nog genade. Dan geeft dat blijdschap. Maar er is één ding wat Paulus ons wil leren in de Filippenzenbrief. Voordat er problemen of moeilijke omstandigheden komen, om dan onze blijdschap al te vinden in hem. Het probleem met ons mensen is vaak, wij gaan pas ons verblijden nadat er een wonder is gebeurd. Oh, zeggen we dan. Dat is mooi. Ja. Maar dan lopen we. Daar had hij vreugde over. Daarom kon hij het volhouden. En daarom staat er ook geschreven, de vreugde. Om de vreugde ten volheid te zien komen vandaag de dag in jou en mij. Op gaan bouwen. Want het wordt niet beter in de wereld. Het wordt niet mooier. Omstandigheden die kunnen veranderen. Maar geloven we op basis van omstandigheden? Of hebben we een persoonlijk geloof op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus? Hoe kan een Paulus, met een kapotgeslagen rug, vervolgd, onder keizer Nero. Nou, als er één keizer wreed was, als je een beetje de geschiedenis kent van het Romeinse Rijk, maar het zaad van de kerk, het bloed van de martelaren, is daar vergoten als nooit tevoren. En niet per één. Tientallen werden voor de leeuwen geworpen. Waarom? Ze beleden Jezus als Heer. Dat was in deze tijd. Dat Paulus die brief aan de Filippenzen schrijft. Verblijd u. Hoe kon hij dat zeggen? Dat is toch onmogelijk? Hij belde een keer op en hij zei. Mijn zoon. Waar ik mijn leven lang al bang voor was. Wat mij is overkomen. Dat ik misbruikt ben. En we waren aan het huilen aan de telefoon allebei. Want ik gunde dat mijn vriend niet. En hij heeft zijn leven bijna gegeven. Los van geestelijke strijd, los van alle andere dingen. Hij heeft zijn best gedaan als vader. En zo snel zijn we dan geneigd om te zeggen, nou, we plakken er een Bijbeltekst op. God zegen je. Maar omstandigheden, die komen en die gaan. Maar hoe kon Paulus, en dat geheim gaan we kijken vandaag. Hoe kon hij nou zeggen, verblijd u. Wederom, ik zeg u, verblijd u. Het geheim is in de Heer. Dat is het geheim. Anders kun je nooit volhouden in dit leven als christen. Want dan eindig je als Job. Ik, ellendig. Ik. Maar Paulus keek altijd al naar zichzelf, want het was een religieuze man. Religie kijkt altijd naar zichzelf. De hemel is gesloten bij mensen die religieus zijn. Maar in de Heer is de hemel geopend. En vandaag de dag mogen wij leven onder een geopende hemel. En daarom wil ik beginnen met het uitgangspunt van deze tekst. Er staat al in Filippenzen, verblijd u. Maar hoe kon Paulus dat nou doen? Gaan we met me mee naar Handelingen 9. Het ontstaan van de Filippenzenbrief. Alles heeft een begin en alles heeft een einde. Mijn opa heeft een adem gekregen 99 jaar geleden. Maar op een dag zal er een einde zijn. Voor ons allemaal. Maar er is overal een begin van en gelukkig ook een einde. Handelingen 9 vanaf vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord. Heftig, hè? Hij brieste van dreiging en moord. Wat was dit voor man? Een wetsgeleerde. Hij hield de wet er keurig op na. Maar ziet u wat religie doet? Dat doodt het leven. Want hier zie je het resultaat. Briesten van dreiging en moord. En hij ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen. Opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. Plotseling ontscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben. Naar zijn handen. Deze man van status, man van aanzien, aan de voeten van Gamaliel zittende, zei bevend en verbaasd. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op. En ga de stad in en daar zal u gezegd worden. Ze hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Saulus was een religieus man. En ik ga een aantal dingen voorlezen waar ik bij bepaald werd. En dan mag je je eigen hart in onderzoeken. Denk niet gelijk aan je verleden naar een bepaalde denominatie. Denk niet gelijk aan familieleden. Denk gewoon even aan je eigen hart. Want vaak als we een preek horen of de Bijbel lezen, dan zeggen we ja, die en die en die. Maar gaat het ook om die en die en die? Nee, de Bijbel is geschreven allereerst voor jezelf. Het gaat zelf. Religie brengt boosheid, frustratie en eigen gerechtigheid voort. Eigen werken uit eigen kracht. Religie maakt je fanatiek, maakt je blind. Religie ziet een gesloten hemel en maakt je ijverig in eigen kracht. Religie moet presteren en veroordeelt. Religie kent geen genade, geloof, hoop of liefde. Religie moet jouzelf redden en gaat jou een overlever laten worden. Religie kijkt naar zichzelf en niet naar God. Religie lijkt veilig, maar vertrouwt niemand. Religie is dood en kan geen geloof voortbrengen. Religie bindt in plaats van verzorgt of vrijzetten. Religie is een afgod en brengt je niet naar de levende God. Religie roemt in zichzelf en zoekt niet de ander. Religie verstikt, maar God wil zijn levensadem geven. Religie komt voort uit de mens, het vlees, zonde, afkomstig van Satan. Saulus was religieus. Daarom hamerde hij op de vervulling met Jezus Christus. Hoe religieus ben jij? Hoe religieus ben je nog in je denken? Hoe religieus ben je nog in je omgang met, ja, de Almachtige Heere, maar die de moeite neemt om vanuit de hemel een toekomstig moordenaar, een beterwetende fariseer, Jeruzalem, het hart van religie. Nee, hij moest uit Jeruzalem om tot wedergeboorte te komen. Een religieus huis. Nee, wij moeten opgaan naar de Heer. En hem alleen. De Ethiopische kamerling vond het niet in Jeruzalem. Zeggen dat die reis moeilijk was. Die was het. Die was zwaar. Het was heet. Het was dwars door de woestijnen heen. Gevaarlijk. En wat was deze man ijverig op zoek naar de vervulling van datgene wat hij niet eens begreep wat hij las. Maar hij vond het niet in Jeruzalem. Hij moest uit Jeruzalem gaan, uit het hart van judaïsme, uit het hart van de wet, uit het hart van religie, om tot wedergeboorte te komen. Want geen gebouw kan je redden, geen mens kan je redden, geen woord. Horen wil laten worden en vanuit de overvloed van deze geest wil laten leven, ademen, praten, wandelen en niet religieus wil laten zijn. Bent u al bemoedigd? Bent u al bemoedigd? Want ik kijk naar mijn eigen opa, 99, maar nog zo religieus. Hij leert nu pas vrij te bidden. Man zit zijn leven lang in de kerk, maar eigenlijk is hij arm. Want hij vertrouwt nog op zichzelf, hij kijkt naar zichzelf, hij kijkt niet naar de hemel die al open is. We hebben allemaal vrije toegang om te naderen tot de troon van genade. Wat aarzelen we dan nog? We hoeven niet meer te aarzelen om met de Heer te praten, om bij hem te zijn, om ons hele hart uit te storten. Het is de genade van God die ons mensen kan veranderen. We hebben vanmorgen vanmiddag tijdens de voorbeden hebben we gebeden zoals Mozes een stotteraar was. Maar Mozes was een moordenaar. God gebruikte een moordenaar in het oude verbond al, nog voordat de wet er was, om een heel volk te bevrijden. Nou, dan kan hij ook mij gebruiken. Methuselem was heel oud en God gebruikte hem. Dat zijn allemaal voorbeelden in de Bijbel. Dat zijn jij en ik. Wij zijn religieus. Wij doen heel veel voor de vorm, maar hoe zit het met ons hart? En God zegt, ik wil geen uiterlijk. Dienstig. Gods dienst aan jou en mij. Ik kan helemaal niks doen. Daarom zegt de Heer, je kunt ook niks zonder mij doen. Want hij wil het doen in jou en mij. En dit is het beginpunt van de Filippenzenbrief. Handelingen 9. Ja, want hier werd hij geraakt, zodat Handelingen 16 in vervulling kon gaan. Ga met me mee. Handelingen 16. Dit is zo mooi. Dit is de basis. Een religieuze moordenaar komt tot geloof. Want ze hadden zijn klederen afgelegd bij Saulus. Toen Stefanus werd gestenigd. En dan staat er in Handelingen 16, vanaf vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. Werden ze bevestigd in de werken? Nee, hè? Heel veel kerken in Nederland die goed begonnen zijn, die stagneren halverwege. Want ze gaan... Lieve Philadelphia, wordt geen werkkerk. Wordt een kerk gebouwd op de fundamenten van... dan werd bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Wonderlijk, hè, dat de Heilige Geest ook nee kan zeggen. Wij willen altijd maar ja horen. Wilt u, wilt u, wilt u. En dan willen we ja, Heer, horen. Ja, ja hoor, ja hoor. Maar de Heer zegt ook gewoon nee en nee is ook een antwoord. Net zoals ja, toch? En bij Mysie gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen. Maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg. Kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij erop uitmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Niet eens een synagoge. Dus het, eigenlijk kun je het vertalen naar vandaag de dag. U komt tot wedergeboorte, uw hart, daar is iets in gebeurd en u wilt dat delen met uw naaste. Dan gaat u niet eens naar een kerk, nee, u gaat naar de eerste, de beste supermarkt. U komt daar een oud bekende tegen, of niet, en u ontmoet daar Lydia de purperverkoopster. En u spreekt die persoon aan, u krijgt een ontmoetingsmoment en het blijkt dat die persoon eigenlijk al klaar is om geoogst te worden door de genade van de Heer Jezus, omdat van genade. De Heer Jezus ontmoette Johannes bij de rivier. Het gebeurde allemaal bij de rivier, hoor, in het eerste verbond. En dat zette zich gewoon voort. De Joden snapten het belang bij de rivier, want er moest heel veel water zijn, brede, grote, diepe rivieren, omdat er zoveel mensen gedoopt moesten worden. Dat was een van de voorwaarden. Heel de stad werd gedoopt. Aangesloten zijn op de bron, Gods genade, daar stroomt die rivier uit zijn troon, regelrecht in jou mijn hart, door zijn Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste. Maar er moet wel iets eerst ingedaan worden, anders kan het nooit van onder naar boven komen, ja toch? Want de hemel is geopend naar de aarde, zodat de aarde geopend kan worden naar de hemel. Dat heet relatie. De Vader gaf het is één geworden. U wil geschieden gelijk in de, als ook op de aarde. Eenheid. Mooi, hè? Ik zie sommige gezichten, ik denk nou. Vers 11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan. En de volgende dag in Neapolis. Dan komen ze in vers 14, na een reis, Lydia tegen. En dit vind ik zo prachtig, hè? God stuurt Saulus of Paulus niet naar een man, niet naar een fariseer, niet naar een man met een knappe kop, niet naar een man met heel veel geld. Nee, hij stuurt hem naar een vrouw. Nou, en de vrouwen stonden over het algemeen niet goed bekend, hoor, bij de Joden in die tijd. Als een vrouw maar eventjes op een bepaalde plek had gezeten en zat haar maandelijkse periode, dan moest die plek of verbrand worden, of haar kleren moesten verbrand worden. Of ze... Ja, dat zegt de wet, want ze was onrein. Als je dat gaat lezen, dan denk je, nou... Want ze mocht daar absoluut niet gaan zitten, want het moest gereinigd worden. Want de vrouw was onrein. En Paulus gaat naar de eerste beste vrouw bij de rivier. Prachtig, hè? God is genadig, hè? En vervolgens dan wordt zij gedoopt. En haar huisgenoten. Het hele huis komt tot wedergeboorte. En ze... drong er sterk bij ons op aan. Mannen, als een vrouw ergens op aandringt, dan zijn we vaak geneigd om te zeggen... Niet zeuren. Die vrouw van mij, hoor ik wel eens mannen zeggen. Die vrouw van mij, loopt me al te vaak te zeuren. Maar mannen, luister soms... Deze vrouw drong er bij notabene Paulus op aan, sterk op. God is overvloedig in jouw leven. Ik wil jou in mijn huis hebben. En zonder het te weten hebben wij engelen geherbergd. Moest en zou deze man van God ontvangen in zijn huis om samen nog veel meer tot bloei te komen in Christus. En wat gebeurde daarna? Het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Deze vrouw liep achter Paulus en ons aan en ze riep voortdurend... Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Loog deze slavin met een waarzeggende geest? Nee, hè? Apart, hè, dat de geestelijke wereld wel degelijk waarheid kan spreken. Alleen was het gepast op dat moment... En waarom deden die demonen dat? Dat is een ander thema, daar gaan we het misschien nog een keer over hebben. Maar in ieder geval deed ze dat vele dagen lang. Nou, als jij getergd wordt door demonen, of ze nou de waarheid spreken over een situatie of niet, je wordt er moe van. En wat deed hij? Paulus, die zich daaraan ergerde. Wij denken dat Paulus zo'n heilige man was. In Roemenië beelden ze hem af met zo'n halo, zo'n kring boven zijn hoofd. Want ja, Paulus was de heilige. Petrus was de heilige. Ze beelden al die heiligen af met allerlei afbeeldingen. En doen ze in heel veel orthodoxe landen. Maar hij ergerde zich. Kunnen wij ons ergeren op een goede manier in de dingen van God? Ja. Dat heet een heilige frustratie. Ik ben wel eens heilig gefrustreerd over de toestand van sommige kerken in Nederland. En dan ga ik nog harder bidden. En dan ga ik nog dieper bidden. En dan ga ik de Heer zoeken. En vervolgens als er dan een gebedsverhoring komt, dan denk ik, dank u wel Heer dat u mij heilig gefrustreerd laat zijn. Zodat er verandering kan komen. Want de Heer Jezus... Met een touw de tempel uit. Oh, maar de Heer Jezus is altijd lief. Oh ja? De Heer Jezus was snoeihard en radicaal. Onze verlosser, onze Messias, was snoeihard, heel duidelijk en heel radicaal. En mij ligt dat wel, omdat het past bij mijn karakter. Maar ik moet ook uitkijken dat dat geen veroordeling brengt. Want Jezus bracht die radicaliteit vanuit Gods liefde. Hij bracht die duidelijkheid en dat zwaard, omdat hij wist dat de mensen dat nodig hadden, omdat wij gewoon simpelweg een hardnekkig geslacht zijn. Ik ellendig mens, en dat moet ik gewoon belijden, zodat de genade van God weer kan gaan... haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop voor de stadsbestuurders. Kunt u voorstellen als er hier markt is? Broeder, hoe heet u? Hoe heet u? Uw voornaam?
Arnold.
Arnold, wij samen staan op de markt hier. Kom maar mee. En we worden zo tentoongesteld. We worden geslagen, we krijgen stokslagen, we worden gegeeseld, we worden gekneveld en we worden zo in het busje gegooid van de politie. Ze brengen ons naar de ondergrondse kerkers, die er hier niet zijn gelukkig. Maar daar worden we naartoe gebracht. We worden nog even flink geslagen in het busje. Praat niet meer over die Jezus. Want jullie brengen oproer. Dat is wat er gebeurde. Dat is wat er gebeurde. Dat is realiteit vandaag de dag voor vele christenen. Maar wat gebeurt er in het hart van een gelovige als er vervolging, als er verdrukking, als er wanhoop komt? Dan gaan we onze knieën buigen. Licht overkomen wil dat dat kleine leven zichtbaar worden. Is dat niet hetzelfde wat er met Paulus werd, want hij boog zijn knieën. Saulus de Grote moest Paulus. Wij waren groot van onszelf, maar laten wij maar gewoon klein worden. Want dan gaat Christus meer zichtbaar worden. Dan gaat hij meer leven in ons uitgieten. En dan gaat de wereld veranderd worden om ons heen. Papa van nu 99 niet 100 zou worden, ik wilde dat hij gered zou worden. Daar had ik me zekerheid van geloof hebben, dat is vreselijk. Hij deed er alles aan, Paulus, om mensen te redden. Alles. Het begon bij Lydia, de purperverkoopster. En daarna bij een vrouw. Ze was zwaar demonisch gebonden. En hoe wordt de eerste gemeente gebouwd? Van Filippi. De Filippense brief die wij vandaag de dag mogen hebben. Waarin 16 keer verblijd u, zegt hij 16 keer in die brief. Het begon met een slavin die demonisch gebonden was. En het begon met een purperverkoopster. Ze hadden niet eens een synagoge. Zo is de gemeente van Filippenzen. En daarna, die gevangenisbewaarder. Want wat gingen ze doen in de kerker? Toen Arnold en Chris gevangen zaten, wat gingen ze doen? Zingen. Maar gingen ze zingen of gingen ze aanbidden? Dat is het verschil. Als de kerk van Jezus Christus gaat zingen, dan zingen we met onze ziel. Als we hem gaan aanbidden, dan doen we dat in waarheid en in geest. Wat heeft u dus nodig om te aanbidden? Gods geest, ja. Want die brengt je in aanbidding. Daar is de Vader blij mee. Niet als wij hem vanuit onze ziel gaan aanbidden. Want onze ziel misleidt en verleidt ons. Want morgen voelen we ons slecht en de dag daarna voelen we ons goed. Dat is die ziel, die neemt een loopje met je. Pieter kan zodat er leven komt, want Jezus zei, mijn woord is geest en leven. En dat raakt aan, dat vernieuwt, dat verlengt levens, dat sticht, dat bouwt, dat vermaant, dat bouwt op. Daarom hebben we elkaar ook nodig als gemeente. Daarom hebben we elkaar ook nodig als familie van God. We moeten elkaar opbouwen. Religie bouwt niet op, dat breekt af. Want dat wat Jan al zei, dat weet het altijd beter. Dat geeft geen ruimte. Daar zit geen ruimte. Dat is net als de wet. Die geeft geen ruimte. Daarom zegt Paulus ook, Christus heeft buiten de wet om genade moeten verlenen. Waarom? De wet zat potdicht. Want de wet is heilig en de wet is goed. Daarom zond de Vader zijn Zoon om buiten de wet om genade te geven om de wet te vervullen. Paulus wist als geen ander hoe de wet functioneerde. Juist daarom waarschuwt hij bijna elke gemeente, behalve de Filippenzen, pas op dat u niet terugvalt in de wet. Pas op dat u niet terugvalt in eigen kracht. Wat zegt hij tegen Galaten? Hoofdstuk 3. Dwaze, uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd? Hij zegt, Christus is gepredikt alsof hij geschilderd is voor uw ogen gekruisigd. Nou moet je eens voorstellen dat de Heer Jezus vandaag de dag hier gekruisigd zou worden. Zo'n kracht heeft de zalving van de Heilige Geest om het woord van het evangelie naar boven te laten komen, te laten zien alsof Christus voor je ogen gekruisigd wordt, nu vandaag de dag. Zoveel kracht heeft Gods woord. Zo is er ook gepredikt tegen de Galaten, alsof hij voor hun ogen gekruisigd was. En daar haalt hij snoeihard naar uit. Heb je nou de Heilige Geest ontvangen op basis van werken der wet, of heb je hem nou ontvangen op basis van de prediking van geloof? Heeft de Heilige Geest nu krachten onder u gewerkt op basis van werken der wet, omdat jullie het zo goed wisten, of heeft de Heilige Geest gewerkt met krachten onder u op basis van prediking van geloof? Ik was laatst in een kerk en die had zich en dat komt gewoon puur vanuit hoogmoed en controle. Dat is maar ik had een gedachte en ik denk, moet ik dat wel doen, Heer, of niet? En ik ben ervoor gaan bidden. En toen kreeg ik de gedachte, keer niet terug naar Saul. Heftig, hè? Ik ben het gewoon gaan doen. Ik ben gewoon gaan spreken over, keer niet terug naar Saul. Korinthe 5. Al het oude is voorbij gegaan. Je bent vervuld omdat de vervuller van de wet, Jezus Christus, waardoor je één met de Vader bent, verzoend met de Vader, één in Jezus Christus, een hemelburger wat Efeze en Petrus schrijven. Dus je mag met hem gaan leren wandelen. Ja. Maar deze gemeente ging weer terug naar Saul. De wet kwam weer terug. En we moesten het in een bepaalde vorm gieten. Ja, maar als de muziek zo klinkt, dan kunnen we misschien. Ja, maar als de dienst zo lang duurt. Ja, maar. En dan gaan we het invullen. Maar dan word je wettisch. Want dan ga jij de gemeente bouwen op basis van wat jij denkt dat God wil. Nou is het goed om Gods wil te zoeken. Maar wie zegt nou dat de perfecte goede, jij bent het volkomene, jij bent het welgevallige, waarom de Heer Jezus Christus zelf woont. Is dat mooi of niet? Dat is mooi, hè? Dat betekent dat er hoop is voor iedere kerk. Keer niet terug naar het vlees, want Saul stond bekend om zijn reizige gestalte. Zo'n grote wapenrusting. Zijn macht. Maar dat is allemaal uiterlijk vertoon. Religie. Uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon kan nooit werkelijke overwinning geven. Het wordt altijd geboren in het hart. En daar. Was het eigenlijk naar de mens gesproken een viespeuk? Ja. Vrij, zet vrij, geeft vrijheid, want het is de geest van genade. En daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daarom had Paulus niks meer te verliezen. Niets meer te verliezen. En waarom had Paulus nu een affiniteit met, ik verblijd u, of verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u in de Heer. Waarom wist hij dat? Hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist wie hij was zonder de Heer Jezus. En hij wist ook. Een vrouw, Lydia. Een gebonden, demonisch gebonden vrouw, de slavin. Gevangenisbewaarder. Die man wilde zelfmoord plegen. Doe het niet! Doe het niet! Hij redde zijn leven eenmaal, Paulus, en hij redde zijn leven tweemaal. Want hij bekeerde zich, liet zich dopen en de gemeente van Jezus Christus, de Filippi, was een feit. Mooi, hè? Maar wat gebeurde er, denk je, als je in die binnenste, donkere kerker zit? Ben je wel eens in de gevangenis geweest? Nog niet. Kan zomaar gebeuren, je weet het niet. Maar wat gebeurt er in zo'n donkere kerker? Daar zie je niks. Ik denk persoonlijk, hè, als ik even mijn inbeeldingsvermogen gebruik, dat hebben we allemaal gekregen van de Heer. Hij zat daar, in die donkerste kerker. Hij kon niks zien. Wanneer kon Paulus ook niks zien? Voordat Ananias kwam. Ik denk persoonlijk, hè, dat God ons soms op donkere gebieden wil brengen, zodat we weten wanneer we niet verlicht waren, wanneer we verlicht werden, en wanneer we dieper in het licht en sterker in het licht van Jezus Christus kunnen en zullen gaan wandelen. Vaak bidden we, Heer, waarom? Waar je vandaan komt en waar je geweest bent zonder de Heer Jezus. En doe dan je ogen nog maar eens open en kijk eens hoe rijk je dan bent. Want soms moeten we even weten, waar kom je vandaan? En waar ben ik nu en waar gaan we naartoe? Opa, hoe was uw leven zonder de Heer Jezus? Jongen, ik heb mijn leven lang in de kerk gezeten. En zo is het in het bedrijfsleven ook. Waar komen we vandaan? Waar zijn we nu en waar willen we naartoe? Ik was eerst single, maar ik sta nu met een vrouw naast me en twee prachtige dochters, maar we gaan wel ergens naartoe. Het is in alle kleine dingen zo, van eten, drinken, slapen, alles wat de koning al in Spreuken en Prediker aangaf. We komen ergens vandaan, het begint bij de Paulus snapte het feit dat je eerst blind moest worden, zodat je het licht in je hart kon gaan zien. Dat de religie moest wijken. Dat je niet meer kan bouwen op wat je ziet. Niet meer kan vertrouwen op wat je weet. Want wat gebeurt er met een blinde man? Die moet begeleid worden. Als wij onze ogen zouden Dat is waar u nu in bent. U moet niet gaan geloven met natuurlijke ogen. U moet gaan geloven door de geest van God met een hart. Verlicht de ogen des verstands. Wat is dat? Nou, het licht is aangegaan. U bent bekeerd in uw denken en bekeerd in uw hart. En daarom roept de Bijbel ook op om elke keer weer vernieuwd te worden in uw denken. Zodat Christus toe gaat nemen. Zodat er meer licht gaat schijnen door jou en mij heen. Paulus wist waar hij vandaan kwam, hij wist waar hij was en hij wist waar hij naartoe ging. Als er staat in Filippenzen, daar wil ik mee afronden. 16 keer verblijdt u, ik dank u zo dikwijls als ik aan u denk, opent hij mee in Filippenzen hoofdstuk 1. Dan moet ik stiekem een beetje denken aan deze gemeente. En ik ben niet zo van een wit voetje halen, maar ik wil hem gewoon even één op één overnemen. Lieve gemeente te Philadelphia, lees alsjeblieft de Filippenzenbrief. Dit is een blauwdruk van een gemeente die eigenlijk niet berispt werd door Paulus. Hij gaf een klein verleden van religiositeit. En ze wisten wat religie deed, wat religie kon doen, maar dat ook de macht van religie verbroken was op het kruis van Golgotha. En ik geloof dat deze gemeente heel veel affiniteit heeft met de Filippenzenbrief. Luister maar. Het lijkt donker aan de buitenkant, in de omgeving, religie. Maar een paar mensen, zoals in Handelingen, komen tot geloof. Elkaars verdrukking en andermans verdrukking en ook geestelijke verdrukking. Er is vervolging, ja. Ik herinner me goed een gesprek van één broeder die hier tot geloof was gekomen en de mensen in het dorp. Er is religie, daar ook. Er is bemoediging, hier ook. Er is vreugde en dankbaarheid, hier bij Philadelphia en de Filippenzen ook. Er is ondersteuning in gebed en financiën. Wist u dat Paulus tekorten heeft gehad? Lees de Filippenzenbrief maar. Hij zegt zelfs een keer, ergens anders, ik ben boven vermogen verzocht geweest. Vermogen, boven vermogen verzoeken. Want de Heer zal ook met de verzoeking de uitkomst geven. Hij spreekt zichzelf tegen. Paulus was mens en moest door alle omstandigheden heen van het leven. Maar hoe kon hij zeggen hij moest zich leren te verblijden in de Heer en de sterkte zijner macht. Het heeft al met de Heer Jezus te maken. Niets, maar dan ook niets, maar dan ook niets kan iets toevoegen aan de genade van God. Word rijk in je hart met de genade van God. En dan kun je werkelijk dwars door alle omstandigheden heen je verblijden. Paulus had tekort. En wat deden? Een van de weinige gemeentes naar wie hij toch zo had verlangd. Ik ga het nu gewoon zeggen. Bedankt Philadelphia dat jullie mij en andere predikers die hier zijn geweest af en toe wat hebben toegestopt. Daar wil ik jullie gewoon voor eren. Paulus eerde de gemeente te Filippenzen. Jullie hebben tot een paar keer toe aan mij gedacht toen ik niets had. En zelfs toen Paulus in Rome in de gevangenis zat en zijn hoofd eraf zou gaan door keizer Nero onder zijn bevel, hoewel hij Romein was. Is wat God wil. Jullie zijn welwillend. Jullie willen jullie geloof in praktijk brengen. Jullie zoeken niet de gave, maar de vrucht. Want jullie bouwen niet op financiën, jullie bouwen op geloof. Jeruzalem tot Azië. Hij bemoedigde iedereen. Hij predikte. Hij was de man. Maar wat gebeurde er in de gemeente te Filippi? Paulus werd bemoedigd door de gemeente. Dat lees je niet zoveel, hè? Paulus was een gever. Paulus dacht niet aan zichzelf. Ik acht mij als vuilnis. Alles. Maar wat was hij dankbaar voor de gemeente te Filippi. En als je de brief leest, dan zie ik een blauwdruk voor deze gemeente. Je gaat er door aan. De gemeente waar ik nu sta? Nee. Gaan wij fouten maken met elkaar? Ja. Onder de zondige staat van de mens en onder de zondige staat van de kerk in Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 3 uit mijn hoofd. Paulus heeft gehuild en geweend vanwege de klerenzooi die de kerkend op dat moment de eerste gemeentes ervan maakte. Hij zei dus op een gegeven moment, eet zelfs niet met hun. Als ze zich zo en zo gedragen. Nou, dat is radicaal hoor. Eet zelfs niet met hen. Maar hij werd bemoedigd. Door in je omgeving willen gaan. Bedankt dat je je licht wil laten schijnen in deze omgeving. Bedankt dat je wilde volharden en door wilde gaan. Ook al is het niet altijd makkelijk geweest. Zullen we danken? Heer Jezus, U die blinde genas, maakte Paulus blind. Snappen we niet, heren. U maakte blinde weer ziende. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ik wil weer zien. En u deed het wonder. En Saulus moest eerst blind worden voordat hij kon zien. Hij was zo groot, maar hij moest klein worden. Hij wist zoveel, maar hij moest niets meer weten. Want hij was trillende en bevende. En vroeg zich af, wie bent u? En zo is deze omgeving, vader, vol met mensen die zeggen, wie is hij? Dat staat jou niet toe om te weten. Maar wij mogen zeggen, wie zeg jij dat de Heere is? En wij mogen het ervaren, weten, geloven en beleiden. Om een gemeente te leiden, stap voor stap. Dank u wel dat we bij een vader, een echte liefdevolle vader, fouten mogen maken om die vervolgens te beleiden, zodat we kracht en genade mogen krijgen om weer verder te gaan. Dank u wel dat als onze blijdschap geroofd is, dan komt dat niet door gehoorzaamheid, maar door ongehoorzaamheid. Zo wil ik in ieder zegenen met genade van God en de Heer Jezus Christus, door zijn geest van genade, dat als je blijdschap geroofd is, onderzoek je hart dan voordat we nu aan het avondmaal gaan. Want daar waar geen blijdschap meer is, kan het soms zo zijn dat het geroofd is omdat je ongehoorzaam bent geweest. Want Paulus wist, ik kan mij verblijden, niet vanuit mijn gehoorzaamheid, maar omdat Christus gehoorzaamheid heeft laten zien tot aan de dood. Daarom kun jij op dit moment je ongehoorzaamheid, je zonde, wat dan ook, brengen bij de Heer Jezus Christus in je eigen hart, in stil gebed. Wetende dat de prijs daarvoor betaald is. En je de kerk en broeders en zusters, waar dan ook, lief mag gaan hebben en mag bedanken voor wie ze zijn. Zodat je religieuze bril af zal vallen. Zodat de heilige zalfolie van de Heilige Geest je ogen zal zalven en zal zien waarop het aankomt. Want de vreugde in de Heere, die is jouw toevlucht.